Radio 1. Friedel Lesage.
Touché.
Touché met als gast een vrouw waar ik bijzonder, maar dan ook bijzonder veel respect voor heb. De leading lady van de radio en ook van de televisie, Paula Semer. Goedemorgen.
Goedemorgen, Friedel.
Fijn om u hier in de radiostudio te hebben. Het is wel een beetje anders dan zoveel jaar geleden, hè?
Oh, dat is niet meer te herkennen.
Hoe voelt het om hier nu te zitten in een...
Een beetje onwennig. Door al die techniek en al die schermen. En
dat was in uw tijd wel een beetje anders natuurlijk. Ja. Gisteren was u eregast op de vooropening van de tentoonstelling van 100 jaar radio in het radiohuis in Leuven. Waar 100 jaar radio wordt verbeeld. Daar staat onder andere de oorspronkelijke studio van Flagey, waar u nog heeft gewerkt. U heeft er nog eens terug kunnen inzitten. Hoe was dat?
Ja, dat was wel een duik in het verleden en ook een duik in een wereld die mij totaal vreemd is geworden. Het geheugen is toch wel broos en bedriegelijk, hè?
Ja.
Ik had moeite om het te herkennen.
Ja? Maar, ja, want ik dacht, het prikkelt mijn nieuwsgierigheid natuurlijk, die 100 jaar radio, maar voor u is het nostalgie.
Ja.
Dat wel.
Het is pure nostalgie, dat is wel waar. Maar het was zo vooral het technisch aspect dat mij een geweldige indruk maakte. Al die apparatuur van vroeger, waar zo'n beetje glimlachend naar gekeken werd. Hoe was het mogelijk dat jullie daarmee radio maakten?
En het kon, hè? 100 jaar geleden.
En het kon. Ja.
En de toestellen waren ook groot en zijn doorheen de jaren kleiner en kleiner en kleiner geworden.
Ja. En toch vind ik dat de apparatuur nu iets beklemmends krijgt voor een oude vrouw zoals ik. Hè?
Ja, doordat ze nu zo klein zijn. Nu, radio is nu ook meer dan alleen maar dat ene toestel. Hè? Nu is dat ook online, op internet kan je radio luisteren. Er is podcast, er is zoveel meer om radio te kunnen beluisteren.
Ja,
volgt u dat ook op die manier?
Heel weinig. Maar heel weinig. Radio is voor mij nog altijd het radiotoestel.
Met het knopje aan en uit. Paula Semer, u heeft daar net ook even op de redactie van Radio 1 gezeten om nog wat oude klankfragmenten te beluisteren. Dat was al heel bijzonder. Die gaan we in de komende 2 uur beluisteren. En u omschrijft zichzelf als een vrouw die met haar vreugde en verdriet naar buiten komt, maar met een serieuze jardin secret.
Ja.
En ook daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar.
Oei.
Paula Semer, welkom in Touché.
Op jou blijf ik je toch altijd trouw. Dat mag je heus wel weten. In mijn hart is er slechts één, dat ben jij. Jij bent toch alles voor mij. Zal je dat nooit vergeten? Dan je liefde voorbij, diep in mijn hart.
Diep in mijn hart kan ik nooit boos zijn op jou. Blijf ik je toch altijd trouw.
Dat maakt je heus wel weten.
Diep in mijn hart.
Zal je dat nooit vergeten?
Jo Leemans, die andere radiocorifee. Ze kwam in 1953 bij het Dramatisch Gezelschap van de NIR terecht en werd vooral bekend als zangeres van onder andere deze hit uit 1960, Diep in mijn hart. En u heeft ze nog eens teruggezien op het feest van 100 jaar radio in Flagey, Paula Semer?
Ja, ja, we hebben elkaar ontmoet tijdens de radioshow. En het was even heel, heel leuk. Bij Jo is het altijd heel leuk en een beetje luidruchtig. En ze hing aan de arm van haar nieuwe vriend. En dat doet mij dan lachen.
Paula Semer, wat is uw allervroegste herinnering aan de radio als kind?
De allervroegste herinnering is toen ik nog een klein meisje was en met mijn broer mee mocht naar een radioamateur. Wij hadden zelf nog geen radio en dat was in een flat. En die meneer was erg ver op zijn tijd vooruit en mijn grote broer ging daar radio beluisteren en ik mocht mee. En dan kreeg ik wel zoiets op mijn oortjes. Mm-hmm. En dan zei ik hoor de zee. Ik hoorde natuurlijk ruis. En ik mocht mee naar die meneer om de zee te horen. Ik had al één keer de zee gezien. En dat is mijn allervroegste herinnering.
Ja, en daarna, hoe werd radio daarna beluisterd?
Daarna mochten wij met moeder en vader naar een collega van mijn vader in een mooi patriciershuis. En die hadden al een radio. En dan was ik zo, ja, ik denk een maximum een jaar of 9, 10. En dat was zo een kastje. En daarnaast een kader met groene draden. Dat weet ik nog, dat was een soort antenne, denk ik. En daar werd dan ook heel eerbiedig naar de radio geluisterd.
Het was toch een luxe meubel voor heel veel mensen, hè?
Het was een grote luxe. Ja. En het was iets magisch toch nog in die tijd, hoor.
Maar het ging heel snel, want ik zag op de tentoonstelling van 100 jaar radio in het radiohuis in Leuven dat in 1937 al 1 miljoen toestellen waren verkocht. Dus op vrij korte tijd heeft de radio toch wel opmars gemaakt.
Absoluut. Wij hadden denk ik wel een radio voor die tijd, hoor. Ja. En wij woonden in een sociaal woningcomplex en wij waren de eerste, dat weet ik nog. Mm-hmm. En de buren kwamen bij ons luisteren, zoals ze later naar de televisie gingen kijken. En dan zaten die mensen heel stil en lang, hè, te luisteren. Mensen konden zich toen nog lang concentreren. Dat was opvallend.
Ja. Een heel belangrijk medium werd het ook toen de oorlog begon, hè?
Ja.
Toen de oorlog werd aangekondigd, dat weet u nog?
Ja, 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 dat was... Ik heb dat niet via de radio gehoord. Dat was in Antwerpen, de zware bombardeertoestellen, de bombardiers, zeiden wij destijds, die over de stad vlogen. En dat was zo rond 4 uur 's morgens. En ik weet dat mijn vader door onze flat liep en riep, kinderen, kinderen, het is oorlog, het is oorlog. En ik dacht, eindelijk gebeurt er eens iets. Ik was blij. Het is oorlog, zei ik.
Op de radio klonk dat zo.
Waarde luisteraars. We hebben een ernstige mededeling te doen aan de bevolking. Deze nacht hebben de luchtmacht en de landmacht van Duitsland een aanval ingezet op Nederland. Daarboven zijn er sommige aanvallende bewegingen van de Duitse luchtmacht losgebroken tegen Belgische vliegvelden. Men kan op het ogenblik nog niet met zekerheid zeggen of het hier alleen gaat om schrikaanjaging tegen België of wel om een werkelijke aanval op België.
Waren toch spannende momenten, denk ik.
Ja, heel, heel zeker. Ik ging toen al naar de normaalschool en wij werden opgeroepen om naar de school te komen en al ons grief mee naar huis te nemen en terug naar huis te gaan. De school was dicht.
Ja.
En ik weet nog dat ik alles in een grote schort met lange mouwen, die in de school hing, heb gepropt en die mouwen toegevouwen en over mijn schouder gehangen. En tegen iedereen op straat zei ik, het is oorlog, wij mogen naar huis. Zo'n
dolle griet dat ik was.
Nu, het Flagey-gebouw, dat toen gloednieuw was, want dat stond er sinds 1938, is vrij snel ingepalmd geweest door de Duitsers.
Ja.
De hele periode tijdens de oorlog is er wel nog radio gemaakt, maar in het geheim. Radioluisteren mocht natuurlijk niet, hè? Dat was verboden. Ja, op welke manier volgden jullie toen wat er op de radio werd verteld?
Wij volgden natuurlijk wat er officieel uitgezonden werd, maar mijn vader luisterde met zijn oor tegen de radio naar Radio België, Radio Belgique. Dat kwam van de BBC, denk ik. En daar hoorden wij dan ook de vreemdste geheime mededelingen van zet de soep maar op en zo dergelijke
dat
dingen.
Dat betekende dan iets anders.
Dat betekende dat was code taal. Dan iets voor de weerstanders.
Ja.
En dan was er de beroemde Jan Moetwil, Nant Geersen, die dan een hele heftige uiteenzetting gaf en die altijd besloot met een versje waarvan de laatste woorden waren en zonder de rond te moffen, we zullen ze wel krijgen, de moffen.
Dat weet u nog, want ik wil het, ja. Ik wil het origineel nog even laten horen. Nog? Ja.
Radio Belgique.
Hier Radio België.
Ici Radio Belgique.
Hier Radio België.
Ici Radio Belgique.
Hier Radio België.
Horen dacht gij, als een ferme handdruk uit Londen en een belofte van meer en beter voor morgen. En dan ons slot, onze slogan. Vandaag als een gebed. Morgen als een striemende zweetslag. Wistig soms, dan weer vloekend met de ongunstige oorlogsfeiten, maar steeds krachtig als een rot. Hoop uit beton gegoten, een onverstoorbare zekerheid dat we doen ons best zonder erop te boffen en toch krijgen we ze wel, de moffen.
En dan zei mijn vader, wat er hier beluisterd is, daar gaat niks van buiten. Want wij waren wel bang dat de buren zouden horen. Dat was dus heel erg strafbaar en gevaarlijk.
Ja, want de ploeg van de NIR, de medewerkers van NIR die naar Londen waren gegaan, zonden in het geheim uit via de kanalen van BBC. Ja. Maar er was ook ondergrondse radio vanuit België.
Ja, maar dat kan ik mij niet herinneren, maar ik ben zeker dat mijn vader dat zal beluisterd hebben. Wij waren omringd trouwens door weerstanders. En mijn vader was maar bang dat ik, die altijd zo'n uitbundige tetraar was, dat ik daar iets van naar buiten zou brengen.
En deze Jan Moetwil, dat was een pseudoniem. Het was ook ontzettend belangrijk wat hij vertelde aan de bevolking, hè? En zeker die slagzin, zullen ze wel krijgen, de moffen. Welke betekenis had dat volgens jou?
Dat was zo, voor mij niet, maar voor mijn ouders was dat wel een soort zweepslag.
Ja?
Van, ja, maar daar werd wel zo heel gereserveerd over gedaan. Mijn ouders waren bang voor dat de kinderen iets naar buiten zouden brengen. En dan in zo'n sociale woningbouw, dat was gehoorig. De mensen konden horen wat je beluisterde op de radio. En dat was wel een spannende situatie. Dat was nu eenmaal het gevaar van de bezetter, hè, die dreigde met sancties of met weet ik veel.
Brussel werd bevrijd in september 1944. De Duitsers verlieten toen ook het Flagey-gebouw in november van dat jaar. Toen was het gebouw 2 maanden bevrijd. Antwerpen was nog niet bevrijd. Op dat moment bent u van Antwerpen naar Brussel gereisd voor uw allereerste radioopdracht. Was u toen niet bang?
Nee. Nee? Ik heb eigenlijk nooit de angst gekend. Weet je, zelfs niet voor die vliegende bommen later. Nee, dat is heel eigenaardig. En nochtans was het soms alarm en moesten we op de berm van de spoorlijn gaan liggen. Nee, Nee, ik was niet bang. En ja, het was ongelooflijk spannend wat mij overkwam, eigenlijk. Hè. Ik had mijn onderwijzeresdiploma kunnen halen. Eerst examen, dan weer niet. En ik had dat op zak, maar ik had geen job. En ik las commentaar bij kinderfilmpjes van de voor de kinderen van de stadsscholen. En zo ben ik eigenlijk bekend geraakt bij Karel Albert, een van de directeurs, de toenmalige directeurs. En daar is iemand via het syndicaat van de onderwijzers en de onderwijzeressen iemand op een fiets komen vragen aan mijn vader, mag uw dochter teksten komen lezen, want ze hebben stemmen nodig. En Karel Albert zegt dat de stem van die dochter, dat die geschikt is. Zo ging dat toen. En mijn vader zei nee. En dat was dan, ja, ik mocht niet naar Brussel. Een 19-jarig meisje alleen naar Brussel. Ik was nog nooit in Brussel geweest. Dat ging niet. En dan zei mijn moeder, dan ga ik mee. Ze moet dat doen. En zo. Dus wij waren een en al spanning voor wat er ging gebeuren.
En wat was die eerste radioopdracht?
Dat was een magazine voor muziekliefhebbers. De Wereld der Muziek. Met ellenlange teksten over muziek. En ik had op voorhand bij voorbaat geen tekst gekregen. En die moest dan daar gelezen worden. En dat was dan al een prestatie dat je niet stotterde. Maar ik, met de overmoed van de jeugd dacht ik, ik ga dat goed doen. Hè, want ze hebben mij speciaal gevraagd.
En u deed het goed, want u mocht blijven. Hè?
Ik mocht blijven.
Il vasto mar, oh madre di sciora frega per marinar, e quando il vascel dall'ancora si staccò, col pianto la mia fanciulla mi salutò, bella se il mar mi inghiotta tu vedi a sera. Comba bianca venir leggera, apri nel tuo balcone a mandarla via, che star forzando con l'anima potria, no volieto cantar, gaio è il marinar, quando la fronte la prezza carezza, lieve si increspa il mar. No volieta cantar, gaio è il marinar, quando la prate la prezza carezza, lieve si increspa il mar. Al fin giunti siamo a terra, mio Dio merce, scorto arriva ma sola in lei, che fu e la tace prendemi sola ma tremante con sé mattina di na lontan, oh che veggi una tomba e poi più nulla. La colomba bianca è la mia fanciulla, ehi merinar, tu dormi alla guardia muta, oh sogno fu padron non l'ho perduta, no volieto cantar, gaio è il marinar, quando la franca la prezza carezza, lieve si increspa il mar. No volieto cantar, gaio è il marinar, quando
La Paloma van de Italiaanse operazanger en filmacteur Beniamino Gigli. Paola Semer, het is een van de vele grote bekende namen die u in uw carrière heeft mogen ontmoeten. Hè?
Ja, ik heb nog een mooie foto met hem. Dat was zo nogal een kleine, dikke man. En ik sta daar zo heel groot naast. En die kijkt met zo verliefde blikken naar mij. Ik vond dat grandioos. En dat was in de kleine studio 6. Ja. En hij stond naast de vleugelpiano. Ik was toen de omroepster en de omroepster zat in de studio bij het gebeuren zelf.
En die vedetten kwamen live
die
zingen.
Die kwamen daar en onmiddellijk mocht ik daarnaast plaatsnemen. En een foto, die heb ik nog.
U bent begonnen als radioactrice in de Luisterspelen. En zelfs als radiostem was u al beroemd, nog voor de televisie bestond.
Ja, wij waren allemaal, de acteurs en de actrices, waren bekend. Wij waren eigenlijk bekende Vlamingen avant la lettre. De mensen kenden ons niet van uiterlijk. Maar als je ergens een document voorlegde, of je zegde, ik ben die of die. Oh, van de radio. Maar, en dan kwam daar een hele race vragen. Ja, wij waren bekend.
Zo was u onder andere bekend van De Boer die sterft. Het luisterspel van Karel van de Woestijnen, destijds bewerkt door Herman Terling. Het origineel is van 1949 en ik vermoed dat het klankfragment dat wij kunnen laten horen is een remake, want zelfs dat werd toen gedaan. Ik wil even uw stem laten horen.
Wij hebben vieze dingen gedaan in ons leven. En je kunt jij niet zeggen dat we geen plezier hebben gehad. Het is al begonnen, Ant, van als je nog een kleine broek vol billen waart. Je weet het nog wel. Het is begonnen in het hondenkot. De hond had jongstjes en je hebt dat willen zien. Je bent in het kot gekropen en je weet nog hoe het daar rook. Heet en reus en zuur ook als van oude melk. Toen is er iets weeks aan uw neus komen zuigen. Je bent bang geworden en je hebt u naar buiten geleerd.
Radio 1.
Touché. Touché. Paula Semer, dat klinkt ontstellend goed als je dat nu terughoort.
Ja.
Met live muziek, hè? Waar
ja,
je moest op inspelen.
Dat was prachtige muziek. Ja.
En het was maar goed dat de boer stierf, want uw huwelijksgeluk hing daarvan af.
Ja, ja. Toen wij dat in 1949 aan het repeteren waren, had Herman Terling zelf de regie in handen. 3 meekjes gemaakt door mijn man, Herman Niels. En die man, Herman Terling was een kunstenaar, kende eigenlijk weinig van radio, maar heel veel van literatuur en van interpretatie van literatuur, want dat is een literaire tekst. En dat iedere repetitie was een les apart. En dat bleef maar duren, dat kon in die tijd. Dat sleepte maar aan en wij hadden onze huwelijksdatum vastgelegd, Herman en ik. Tot 's avonds 10 uur voor onze huwelijksdag hebben wij opgenomen. En Terling was eigenlijk een slecht karakter, een plaagstok, eerste klas. Die zei dan, ja Herman, want dat is vooral Herman de jongerist was, dan stel je dat huwelijk maar uit. En dan ging mijn man naar de directeur-generaal, want dat was zo. Wij waren één grote familie. Die ging dan zeggen, maar onze huwelijksdatum komt in gevaar. Dat mag toch niet? En dan werden er maatregelen genomen. Meneer Terling werd tot de orde geroepen.
Maar jullie zijn getrouwd op de geplande datum, 26 juli 1949. Ja. Dat is allemaal
de dag
goed
daarna,
verlopen.
Je moet je huwelijksfoto's zien. Ik sta daar als een heel vermoeide bruid.
Nu, het kinderuurtje, dat is ook iets waar mensen u nog altijd van kennen. Er zijn zelfs mensen die de intro nog kunnen nazingen.
Inderdaad. Ah. Ik heb onlangs zo iemand ontmoet, tot mijn grote verbazing. Ik heb heel veel in het kinderuurtje gewerkt. Frits van Tichelen had daar de leiding van. En die zocht dat kinderstemmen en ik kon heel goed kinderstemmetjes nadoen.
Het kinderuurtje, dat klonk zo.
De beste luistervinkjes, hier
staan we weer paraat met onze NJR-stijtjes om jullie een nieuw liedje aan te leren. Vandaag zullen we het over een haasje hebben. In een kroeg. Nee, wacht even, nog eens opnieuw. Daar zaten twee haasjes. Daar zaten twee haasjes. Goed geluisterd? Nu, heel de zin nog even opnieuw.
Touché. Het kinderuurtje zoals het klonk in 1950. Maar ondertussen werd er al hard gewerkt aan televisie. Televisie die eraan zou komen in oktober 1953. Hoe werd daarover gepraat onder de radiomedewerkers?
Wij wisten daar heel, heel weinig van. Daar was geen belangstelling voor. En daar werd denigrerend over gesproken. Och ja, dat zijn zo weer experimenten om een soort huisbioscoop te creëren. Ja, een modeverschijnsel. Heel, heel negatief.
Er was ook wel een beetje schrik natuurlijk, hè, dat radio zou verdwijnen en televisie de overhand zou nemen. Dat bleek toch uit de vraag van journalist Mildy Keizer, die toen de straat optrok en deze reportage maakte.
Luisterde u nog naar radio?
Zeer weinig.
Waarvoor dient hij nog?
Voor de nieuwsberichten voornamelijk voor mij, dat is al.
Maakt u nog gebruik van de radio?
Toch wel, in de dag, ja. En 's avonds ook. Er is mooie muziek op de radio.
Ik denk niet dat er mensen zijn die denken dat radio zal weggaan. Het is nodig om algemene inlichting. U kunt toch niet rondwandelen met een tv aan de hand. Zo klein als ze hem kunnen maken, zullen ze hem toch nooit zo klein niet maken dat hem kunt overal meenemen.
Het moet blijven bestaan. Voor mij is de radio een vierde dimensie. Zoals lucht, zoals licht. Ik luister niet naar de radio, ik hoor de radio.
Poëtischer kan je het niet zeggen. Hè? Ik luister niet naar de radio, ik hoor de radio. Gelukkig hebben de luisteraars altijd vertrouwen gehad in dit medium. Maar toch werd u gevraagd, want u was gewoon razend populair, om leading lady van de televisie te worden. Vond u dat moeilijk om die overstap te maken?
Dat is gebeurd doordat ik in de proefperiode al had meegespeeld in een televisiespel. Bert Janssens was de regisseur op de radio, werd gedetacheerd naar de proefuitzendingen van de toenmalige BRT en vroeg mij om een hoofdrol te spelen in een televisiespel. Ook Rick van den Abele, die journalist was op de radio, werd gedetacheerd en die moest voor jeugd en documentaire zorgen. Die vroeg mij al onmiddellijk, doe een kleuterkwartiertje op de televisie zoals je dat op de radio doet. Maak een tekst en ik zal mijn dochtertjes meebrengen en we proberen een jeugduurtje. Dus dat was al min of meer van Zemer. Werd gelieerd aan televisie, maar ik wou er niet van weten. Want ik was verliefd op Herman Diels en ik was verliefd op de radio. Dus ik wilde niet naar die televisie. Maar na de openingsavond, toen er eigenlijk nog geen echte omroepster of leading lady voorzien was, daarna kwam de officiële vraag, leading lady. En het was ja of nee, maar ik ben bijna onder druk gezet om ja te zeggen. En het was niet met mijn volle overtuiging, maar ik dacht, ja, het is nieuw. En Herman was dan regisseur en ik actrice. En met je echtgenoot als baas werken, dat is niet zo makkelijk altijd. En zo heb ik het aangenomen. Mm-hmm. Maar dat was een statusverlies voor mij, naar de televisie gaan.
Ja. Het was ook wel een maatschappelijke opdracht, hè? Leading lady zijn voor de televisie. Want u moest het goede voorbeeld geven, hè? Zowel qua uiterlijk als in taal, als in hoffelijkheid. Voelde u dat? Dat u echt een voorbeeld moest zijn voor de mensen?
Maar dat werd duidelijk gespecifieerd door onze directeur-generaal, Jan Boon, de Vlaamse gentleman, werd hij genoemd. Dat was zijn stokpaardje. Hoffelijkheid, beleefdheid, keurig Nederlands spreken. En Bert Leijzen en hij hebben mij dat heel duidelijk gesteld. Mm. En een van de aspecten aan het werk dat direct au sérieux genomen werd door de hiërarchie was de mode. Je moet modischer gekleed gaan en je moet... Ik moest direct in de haute couture duiken en... Ja, ik moest een voorbeeld, een modelfunctie vervullen.
En u mocht in die functie ook behoorlijk wat reizen, hè? Want de leading ladies van de andere omroepen, die kwamen ook samen. Was daar concurrentie onder de vrouwen?
Helemaal niet. Dat waren heel, heel leuke ontmoetingen. Zo zijn wij allemaal samen, 8 leading ladies, voor België 2, Janine Lambot en ik, om de Eurovisie boven de doopvont te houden. En dat was heel, heel plezierig. En dan zag je zo het grote verschil in lifestyle, zal ik maar zeggen. Hè? Die Italiaanse mevrouw, Fulvia Colombo, die kwam met een meneer achter haar aan, die een kapstok in de hand had met haar kleren, met haar avondjurk op. En wij heel nederig uit België, in onze gewone kledij. Nee, dat was hoegenaamd, dat waren interessante ontmoetingen.
Ja. Een paar jaar geleden ben ik bij een collega van u geweest, een collega leading lady, de Nederlandse Bies Bouwman.
Een vrouw die lange tijd mijn collega was en waar ik het voortreffelijk mee kon vinden en die ook normaal bleef, in tegenstelling tot vele anderen, dat was Paula Semer. Dat vond ik zo'n sympathiek en warm en lief mens. Die leeft nog, neem ik aan, ja, hoop ik.
Ja, ze ziet er nog even goed uit als u. Absoluut.
Dank je wel.
De fantastische Mies Bouwman.
Mies Bouwman, dat was het boegbeeld van alle presentatrices.
Ook voor u?
Ja, haar stijl was mijn stijl niet. Het was een brutaaltje, hè. Ja. Ze durfde veel meer dan ik. Maar eens dat ik producer werd, heb ik haar toch gevraagd om in Penelope eens mee te komen doen. En kon ik het dan eens laten blijken hoezeer ik haar bewonderde.
Thank you.
Wals nummer 10 van Frédéric Chopin, hier gespeeld door Alexandre Tarot. Paula Semer, u heeft dit ook nog op uw repertoire gehad.
Ja, als je het zo zegt, formuleren wil. Ja, dat waren... Ik moest pianolessen volgen, privé. Daar kwam een leraar aan huis. Op mijn 11e jaar... Als andere meisjes hun communie deden en ik niet, was ik treurig omdat ik geen cadeaus zou krijgen, zei mijn vader, maar jij krijgt wel een cadeau. En dat was een piano, tweedehands, met nog zo kantelaars, langs weerskanten. En kwam daar een leraar aan huis pianoles geven. En ik heb het tot een van de walsen van Chopin gebracht, maar niet verder hoor. Ik had geen talent, maar wel... Ik moest in de normaalschool kunnen een instrument bespelen, dus werd dat de piano. Hè?
Paula Semer, 2 jaar geleden kreeg u een eredoctoraat van de Universiteit Gent. Dat was voor u echt een moment de gloire. Kan u zeggen waarom?
Ja, dat is voor mij iets onvergetelijk en iets zo ingrijpend. Ja, dat kan je je niet voorstellen. En toen de rector mij telefoneerde, rector van Kouwenbergen, met de vraag, dan zat ik daar als versteend. En ik dacht, dit is een grap, dit kan niet. Ja, je heel je leven programma's maken op wetenschappelijke basis, want ik maakte deel uit van de dienst wetenschappen, eerst van artistieke en educatieve uitzendingen, later maar zonder academische vorming. Dat betekent iets. Mm-hmm. En dan zo'n erkenning krijgen, omdat ik dan zogenaamd de wetenschap gevulgariseerd en gepopulariseerd heb, ja, dat is voor mij... En ook dat ik hou van zo'n grootse festiviteiten in die aula met een toga. En al die heren, want het waren voornamelijk heren, eredokters, die daar zaten en ik daartussen. Ik dacht, maar Semerke, wat overkomt je nu, hè? Dat is, ik kon mijn ogen en mijn oren niet geloven.
En ze hadden daar ook echt wel een zeer goede reden voor, want het is zo dat u... In de jaren 60, vanaf dat u producer was, zeer veel maatschappijkritische programma's heeft gemaakt. Voornamelijk voor vrouwen. Vrouwen zijn u daar nog altijd heel erg dankbaar voor. En veel heeft te maken met het boek van de Franse filosoof Simone de Beauvoir, De Tweede Sekse. Weet u nog hoe dat boek bij u terecht is gekomen?
Ja. Dat weet ik nog heel, heel goed. In de vrouwenuitzendingen hadden wij vrouwelijke en ook een paar mannelijke adviseurs. En een van de adviseuses, zal ik maar zeggen, was Maria Rosseels, bekend auteur, journaliste van het Dagblad De Standaard. En die had een boekenpraatje. Toen ik Penelope nog presenteerde en er geen producer van was. En ik had altijd een gesprek na afloop met Maria. We gingen op een terrasje zitten of ergens wat rustig babbelen. En eigenlijk volgde Maria heel sterk mijn geestelijke evolutie. Het was een fantastische vrouw, vond ik. En dan toen zei ze, begon ze over Simone de Beauvoir. En ik zei, ik heb nog niks gelezen van Simone de Beauvoir. Wel, ze ging achteruit op haar stoel zitten en ze zei, Paula, dat kan niet. En ik moest onmiddellijk Le Deuxième Sexe lezen. Ik heb dat gedaan, van voor naar achter en van achter naar voor. De bladzijden vol aantekeningen van mij. En dat was, ik was al feministe voordien... Maar dat was eigenlijk de trigger om actief feministe te worden.
Om zelf een beetje de Simone de Beauvoir van Vlaanderen te worden?
Nee, helemaal niet. Ik was de waarneemster en ik moest het doorgeven naar een breder publiek wat zo'n geleerde vrouwen als Simone de Beauvoir, filosofe van formaat, de partner van Jean-Paul Sartre, wat zij door wat zij neerschreef en wat zij verkondigde. Ik heb haar ook ontmoet tijdens de Eerste Vrouwendag.
Ja.
Ik heb geen woord kunnen zeggen. Ineens rolden de tranen zo over mijn wangen. Zo'n emotioneel mens was ik in die tijd.
Maar het feit dat u zo gedreven was door dat boek, had dat ook te maken met het feit dat u als omroepster gelauwerd werd omwille van uw mooie glimlach en uw perfect figuur? Dat stoorde u wel een beetje, hè? Dat de complimenten waren, de enige complimenten die u altijd kreeg?
Wel, als ik gevraagd werd door Bert Janssens, die mij toch heel goed kende, dan zei hij, ik zei, waarom vraag je mij om vraag een toneelactrice om een rol te spelen in een televisiespel? En toen zei je, ja, maar ik vraag je voor je mooi figuur. Ik heb een slanke grote dame nodig, een vanuit de moderne wereld. En toen Rick van der Awelen mij vroeg om een kleuterkwartiertje te presenteren, dan zei die, och, jij hebt zo'n lieve glimlach. De kleutertjes gaan dat graag hebben. En dan dacht ik, maar daar spreekt hier niemand over talent. En toen, ja, en dat heb ik dan ook wel heel dikwijls ervaren als omroepster.
Het is een voedingsbodem geweest om later meer inhoud te gaan,
ja,
gaan maken.
Ja, dat was de drijfveer om te zeggen, ik wil een job met meer inhoud. Ja,
en niet zomaar inhoud, hè. U heeft echt taboe doorbrekende programma's gemaakt. Om maar een paar onderwerpen te noemen, programma's over contraceptie. Daar heeft u 3 jaar lang moeten voor vechten om daar een uitzending over te maken. Over seksualiteit, over masturbatie, over homofilie. En dan heb ik het echt over de jaren 60. Ja. Vrouwenemancipatie, dat was ook een onderwerp waar heel erg veel om te doen was. Dat klonk zo in Penelope en dat is precies 50 jaar geleden.
Mevrouw de Schampeleren, u is een van die buitenshuis werkende vrouwen, ondanks het feit dat u moeder is van een groot gezin. U hebt 6 kinderen tussen 21 en 6 jaar. Bracht dit buitenshuis werken voor u geen moeilijkheden mee?
Nee, mevrouw. Dat is een kwestie van organisatie.
Meent u niet, mevrouw, dat de mechanisatie in de huishouding ook belangrijk is voor de werkende vrouw?
Inderdaad, mevrouw. Ik meen dat wij moeten bereid zijn machines te kopen die vanaf zijn ons huishoudelijk werk te vereenvoudigen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een schotelwasser. Dan denk ik aan een watergijzer. Dan denk ik aan andere machines met thermostaat bijvoorbeeld. Het is volgens mij verouderd nog zelf te willen zorgen voor de inmaak. Daar zijn heel degelijke conserves op de markt. En van de andere kant vind ik het zeer spijtig dat er nog zoveel vrouwen hun tijd besteden aan het breien. De aankoop van een stuk breigoed, van een trui, is altijd heel wat beter dan wat we zelf maken. Het is tenminste nooit te groot of nooit te klein.
Dus de vrouwenemancipatie heeft eigenlijk niets dan een positieve invloed gehad volgens u?
Ongetwijfeld, mevrouw.
Overtuigend. Ja, zeer, zeer overtuigend hoe mevrouw de Schampeleren dit allemaal, moeder van 6 kinderen, allemaal verwoordde. Maar dit was ook ongezien, hè? Daar werd niet over gesproken. Het werd niet bij naam genoemd.
Nee, de titel van de uitzending was Van huishoudkunde tot staatshuishoudkunde. Want er zat ook een economiste bij die dan eens ging berekenen hoe duur die trui die wij zelf breiden wel kostte. En waar ze heel kwaad om waren, ook de vrouwen, dat was dat die mevrouw zei, breien, kom aan, dat is een hobby. Maar dat is toch geen
niet meer van deze tijd.
En je mocht de Vlaamse vrouwen toen het breien niet afnemen. Dat was een...
Maar u bent echt ook bedreigd geweest in die periode.
Ja, ja.
Hoe ver ging dat?
Dat was wel voor andere uitzendingen. Dat was vooral over de seksualiteit. En dat was georganiseerd. Hè. Dat waren dreigbrieven van we komen met vitriol aan de uitgang van de studio staan. Dat je blind wordt. En zo van dat. Er is lang zijn er bodes met mij meegegaan naar de tram. En dat ik zei, maar dat is toch niet nodig. Ja, maar dat men besefte dat ik bedreigd dus werd.
En dat u de maatschappij aan het veranderen was. Besefte u dat?
Nee.
Nee?
Nee, ik was... Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat wat ik deed, dat ik dat moest doen. Dat de zendtijd veel te kostbaar was om over futiliteiten als het maken van een blouse of het ontvlekken van tapijt en zo wat in het klassieke vrouwenblad dan voorkwam te gebruiken. Maar ik voelde mijn gelijk. Toch altijd, want ik ben altijd blijven voortdoen.
L'amour est un enfant de bohème, gezongen door Maria Callas. Het is een aria uit Carmen, Paula Semer. En u zit te glunderen, ja. Want ik kan niet zeggen dat u het helemaal heeft gezongen. En zeker niet op de wijze van Maria Callas. Maar toch wel een zinnetje, ja. Op een heel bijzonder moment. Hè? Die
slot.
Eerste televisieavond, 31 oktober 1953.
Ja.
Het slot, de slotzin.
Het de slotzin, ja. Ik moest van, dat was in dat televisiespel, dat was zo'n Italiaanse komedie. Drie dozijn vrouwtje, minnaar, echtgenoot. En ik moest van die trap afkomen in mijn mooiste peignoir. En ik moest dat heel uitdagend tot die twee mannen al zingend zeggen. Hè. L'amour est enfant de bohème. En dat moest, de laatste noot moest aan de onderste trap zijn. Dat heb ik 100.000 keer moeten repeteren, alvorens dat dat juist was.
En dat is gelukt.
En dat is gelukt op uitzending, ja.
Waar u ook verantwoordelijk voor bent, mevrouw Semers, is de allereerste geboorte te zien op televisie.
Zijn jullie blij om erbij te zijn?
Of ja, absoluut, absoluut.
Toch wel?
Ja. Uw vrouw, wat denkt uw vrouw ervan? Is er ze voor of is er tegen?
Oh, ze is er voor, absoluut.
Ze is er echt voor?
Ja, ja. Ze vindt het absoluut nodig. Het is een afvast dat ze eraan heeft. Dus,
Ja, druk hem maar, moeder, kop. Druk hem maar, doordruk hem maar. Kop, kop, doordruk hem, moeder, kop. Ja, dat is goed zo. Rustig zuchten nu maar, kom, rustig. Het is gedaan.
Radio 1. Een geboorte op televisie, dat was nog nooit vertoond. Hè. Waarom vond u het belangrijk om dat te tonen?
Wel, dat was het eindpunt, de eindfase van een serie over zwangerschapshygiëne. De geboorte dan. En daarvoor zijn wij dan naar Kortrijk geweest bij een jong echtpaar dat bereid was de geboorte van hun eerste kindje te laten filmen. En dat was ook met de bedoeling daar raadgevingen, want wij waren zeer educatief, raadgevingen aan vast te knopen. En een van de raadgevingen was, laat de vader erbij zijn. Waar dan zoveel reactie op gekomen is. Want die brave papa stond daar met een witte jas aan naast zijn vrouw. Die lag te bevallen. En dan stond er in de pers, zijn de Vlaamse vrouwen niet sterk genoeg dat ze nog hun man bij de geboorte, de natuurlijkste zaak van de wereld, nodig hebben. Enfin, dat werd zeer negatief onthaald. En die Boorling, dat is nu een dokter in Kortrijk, en die is toch eens op de Vlaamse televisie in een uitzending geweest. Ja. En die voelde zich eigenlijk schuldig tegenover zijn mama. Dat hij dat deed, omdat zijn mama en zijn papa daar geweldig onder geleden hebben.
Daar kwam heel veel commentaar op, ja, dat doe je niet.
Ja, die zijn moeten verhuizen op een gegeven moment.
Ja. 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 En u heeft ook nog andere mensen gevolgd, hè, voor die uitzendingen. Onder andere, ik weet niet of u dat zelf weet, de moeder van de huidige baas van de radio. Zwanger van Els van de Zijpen.
Ja. Ja. Ja, Els van de Zijpen. Ik heb haar ontmoet op de tentoonstelling. Ja, ik wist dat niet.
Dat wist u
maar
zelf
Lambert
niet.
Maar Lambert, haar papa, heeft wel een... Want alles was fake. We hebben dat moeten improviseren. Eigenlijk presenteerde Monique Delvaux de uitzendingen als zwangere vrouw. Maar die mocht dat niet verder doen. Door de lobbygroepen. Mm-hmm. Die zegden dat zij niet het symbool mocht zijn van de Vlaamse vrouwen. Omdat zij met een gescheiden man gehuwd.
Dus moest u een andere zwangere vrouw zoeken? En dat werd uiteindelijk...
Andere, en dan,
de moeder van Els van de Zijpen, zwanger van Els van de Zijpen. En Els van de Zijpen is nu de grote baas van de radio. Om maar te zeggen, de cirkel is rond, Paula Semer. Heel even die mooie muziek uit Il Postino. Na 12 uur meer touché met La Grande Dame van de radio, Paula Semer. De studio begint hier wel een beetje te gloeien. Volg ons ook via de website en Twitter.